Wil je graag meepraten over besluitvorming? Dan is die ondernemingsraad een ontzettende mooie manier om eens te kijken in de keuken van de directie of van het bestuur.
Hoi, Inger hier. Leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin ik in de wereld van ondernemingsraden duik. Want wat doet een OR eigenlijk? Wat maakt het zo belangrijk en wat zijn de spannende verhalen? Ik zoek het allemaal uit in de OR-kast. Een podcast over medezeggenschap. Veel plezier! En voor deze eerste aflevering heb ik Bob uitgenodigd.
Goedemiddag. Hi.
Daar is ie. Hi. Yes.
Leuk om hier te zijn. Dankjewel.
Ja, ik ben blij dat jij mijn eerste gast wilde zijn.
Ja.
Superleuk. Hey Bob, wil je even kort iets over jezelf vertellen? Wie je bent, wat je doet?
Ja, nou, mijn naam is Bob van Weert. Ik ben organisatieadviseur en ik adviseer ondernemingsraden. Met name ondernemingsraden. Ik doe ook wel eens HR-teams of andere projectgroepen. Maar voornamelijk ondernemingsraden begeleid ik tijdens verandertrajecten. Dus dan moet je denken wanneer bedrijven fuseren of reorganiseren of een herstructurering of iets dergelijks. Alles op gebied van veranderingen. Daar heeft de OR een rol in. Ik begeleid de ondernemingsraad inhoudelijk. Maar ook door het proces van het komen tot een advies of een instemming. En los daarvan vind ik altijd mensen in organisaties gewoon heel interessant. Hè? Daarom ben ik ook een beetje bij dat ondernemingsraad. Ben ik voor ondernemingsraden gaan werken, want die houden zich daar ook heel erg mee bezig. Maar ik geef daarnaast ook les op de hogeschool, waar we nu ook zitten, de Hogeschool van Utrecht.
Ja.
En daar geef ik les aan human resources studenten, HR-studenten. En ik geef les in de vakken organisatiekunde en organisatieverandering. Change management heet dat dan hier.
Cool.
Dus eigenlijk wat ik doe met ondernemingsraden in de praktijk, daar geef ik ook les in 2 dagen in de week. En dat vind ik een ontzettend leuke combinatie. Dus,
ja,
en ik woon hier in Utrecht, dus het is ook makkelijk te bereizen voor mij, in ieder geval de hogeschool.
Ja, dat is ook wel leuk dat jij meteen wat je in de praktijk hebt, dat leer je dan natuurlijk aan je studenten.
Ja, dus ik breng af en toe casussen. Ja, ik breng af en toe inderdaad casussen. Vertel ik. Maar ik kan daar nooit echt in detail op ingaan, want heel vaak zijn het zaken waar geheimhouding op zit. Dus ik deel eigenlijk niets met mijn studenten. Alleen als het bijvoorbeeld in de krant heeft gestaan of het is publiek, dan kan ik er wel eens dan kan ik er wel wat over vertellen. En anders hou ik het wat vager. Want dat is, je valt wel vaak onder geheimhouding als je bezig bent met bepaalde verandertrajecten die nog niet gedeeld mogen worden helemaal. Dus,
Nou ja, dus wanneer ze het op nu.nl hebben gezien, dan mag jij erover praten.
Bijvoorbeeld, ja, inderdaad.
Leuk,
ja.
Klinkt goed allemaal.
Ja, dus daar hebben we het dan over in de klas. Ja.
En het is natuurlijk ook geen toeval, hè, dat ik jou voor deze eerste heb gevraagd.
Nee.
Want ja, ik dacht voor deze eerste aflevering moet ik wel iemand hebben die mij echt even goed die basis kan bijbrengen. Van hoe zit het nou allemaal? Want wat ik net al even kort zei, ik weet echt bijna niks over deze wereld.
Nee.
Waar blijkbaar heel veel in en achter zit. Maar het is voor mij helemaal nieuw. Dus ik dacht, Bob, die kan mij helpen met die basis in deze aflevering. En dan heb ik iets om op te bouwen.
Zeker. Ik kan jou meenemen in het waarom van een ondernemingsraad, het wat. Ik denk dat dat de basis echt is van een ondernemingsraad. En, ik denk dat het ook goed is dat je de vragen stelt vanuit een leken perspectief. Dat je echt niets weet. Want soms zijn dat de vragen die mensen niet meer stellen, maar die wel belangrijk zijn om te beantwoorden. Om gewoon even een stukje basis te hebben.
Okay, ja. Nou, dat komt wel goed.
Ja.
Dat maakt me geen zorgen. Hey, we gaan vandaag een aantal items, noem ik het, aftikken. Het zijn een soort hoofdstukjes, onderdelen die langskomen. En aan de hand van die onderdelen gaan we in gesprek.
Okay.
Dus laat maar gewoon op je afkomen en dan komt het helemaal goed. Wat ik al zei, we beginnen even met de basis. Gewoon even de basisvraag, kun je mij uitleggen wat een OR is en waarom het er is?
Ja. Grote vraag. Daarmee begin ik eigenlijk. Misschien moeten we toch een heel klein stukje terug in de geschiedenis. Terug naar de 19e eeuw, de industriële revolutie. Dit is een nieuwe fase. Door de ontdekking van de stoommachine komen voor het eerst grote aantallen mensen bij elkaar om tot bepaalde producten te komen. Dus voorheen werkten ze in gildes of in ambacht, of was het veel kleinschaliger. En je ziet in die industriële revolutie komen grote groepen mensen samen in grote fabriekshallen om met elkaar tot bepaalde producten te komen. En mm-hmm. daar komt heel veel van het huidige denken over bedrijven en management is daar eigenlijk, heeft daar zijn oorsprong in gevonden. Hm. Dus hoe kunnen we efficiënter een machine bouwen? Of hoe kunnen we efficiënter kleding maken? En dus je ziet dat waar vroeger een kleermaker de hele kleding maakte, kreeg je nu een soort van de band, de bekende fabrieksband mm-hmm. die je ook van Ford kent, misschien wel eens van gehoord, dat mm-hmm. ze dus niet meer het gehele product maken, maar dat een werknemer maar één ding doet, bijvoorbeeld een schroef aandraait van een wiel of een knoopje naait aan een shirt. Lopende bandwerk, ja. Dus ja. Dat ontstond ook echt en dat moest georganiseerd worden. Die mensen moesten op een bepaalde manier georganiseerd worden, zodat producten snel en efficiënt gemaakt konden worden. Mm-hmm. Nou. Met dat belang, wat daar de valkuil natuurlijk van was, en die beelden kennen we natuurlijk ook, misschien nog wel van de geschiedenislessen, is dat uitbuiting ook al een beetje in de kaart speelde. Hè. Dus we kennen allemaal die beelden, die verhalen in de Industriële Revolutie, dat die werktijden ontzettend lang waren, dat kinderen aan het werk waren, dat de omstandigheden gevaarlijk waren, dat mensen hun handen verloren in machines of gewond raakt op een andere manier, heel mm-hmm. vervuilend, et cetera, et cetera. En langzaamaan kwam het besef van, hey, we moeten daar iets aan doen, want dit is niet langer houdbaar, dit is niet duurzaam. De levensverwachting van de mensen ging ook omlaag, et cetera, et cetera. Mm-hmm. En je ziet dus langzaamaan dat er ook bewegingen ontstaan die de belangen van de werknemers in acht nemen. En je ziet ook langzaam wetten ontstaan. Nou, we gaan daar niet allemaal heel diep op in, maar een voorbeeld daarvan is natuurlijk het kinderwetje van Van Houten. Dat was eigenlijk de eerste wet die het de kinderarbeid bijvoorbeeld een beetje aan banden probeerde te leggen. Mm-hmm. Nou, dat is nog steeds, als je die wet nu leest, dat je denkt van oké, kinderen maximaal zoveel uur per dag werken. Dat is nu ondenkbaar, maar dat was toen al een hele progressieve actie. Mm-hmm. Nou, en zo is er langzaamaan zijn er steeds meer zijn er steeds meer wetten gekomen om die werknemers te beschermen. Hè? Een oprichting van vakbonden, et cetera, et cetera. Mm-hmm. En op een gegeven moment dacht de Nederlandse overheid ook van, het is wel handig om een overlegorgaan, een afspiegeling van de organisatie, een groep medewerkers te hebben die meepraten met de bestuurder, met de directeur, over besluitvorming. Waarom? Die medewerkers die hebben hun eigen perspectief, die hebben wijsheid van de werkvloer. En als we die nou een collectieve stem geven en laten horen aan de bestuurder, dan kan die bestuurder die meningen in oogenschouw nemen bij het nemen van besluiten. Hm. Dus de wet op ondernemingsraden, dat is eigenlijk waarin dus het bestaansrecht van de ondernemingsraad, die is daarin beschreven. Die zegt ook van, nou, een ondernemingsraad is wat anders dan een vakbond. Daar zou je ook nog een hele aparte aflevering van kunnen maken. Hm. Waarbij vakbonden echt, die zitten buiten organisaties, vaak overkoepelend van meerdere organisaties. Is een ondernemingsraad echt een afvaardiging van de medewerkers in een organisatie. Ja. Om het gesprek aan te gaan met die bestuurder. En advies te geven. En op sommige onderwerpen zelfs mee te beslissen. Om op die manier besluitvorming te verrijken met het inzicht van de werkvloer.
Ja.
En niet alleen van de werkvloer, maar ook van tussenmanagementlagen. Want iedereen kan in een ondernemingsraad zitten, in een organisatie. Ja? Iedereen, behalve de directie of de raad van bestuur.
Ja, precies. Ja. Ik kan me voorstellen, als je dat zo uitlegt, hoe het is ontstaan.
Ja.
Dat is natuurlijk best nieuw in het begin. Natuurlijk, ja. Alles is nieuw in het begin, maar Ik kan me voorstellen dat als je altijd een bestuurder bent geweest die in principe zijn eigen gang kan gaan en een soort alleenrecht heeft op wat er gebeurt. En dan komt er in één keer een orgaan met allemaal mensen die gaan meebeslissen. Dat in het begin best een ding moet zijn geweest.
Absoluut, absoluut. En niet alleen toen, dat is nog steeds af en toe spannend. Want in feite gaat het over een over macht, hè? Over een deling van macht. Hmm. En zeggenschap, hè, zo, dat noemen we eigenlijk, dat is de directie of raad van bestuur of de ondernemer. Geef hem een naampje, maar dat is degene die de besluiten neemt.
Ja.
Hè, dat is de zeggenschap. En toen kwam er op een gegeven moment medezeggenschap. Hè, dat werd wettelijk ingericht. En dat is, die wet is ook een aantal keer herzien. Hè, dus toen in die beginperiode was de ondernemer of de voorzitter van de ondernemingsraad was ook vaak de bestuurder. Nou, en dus die was eerst onderdeel van die ondernemingsraad.
Ja.
Dus je had een raad waarbij de directeur ook de voorzitter was van die ondernemingsraad. Nou, later hebben ze dat losgetrokken, zodat de ondernemingsraad een wat onafhankelijkere positie kon innemen.
Ja, okay.
En wat jij nu zegt, van ja, is dat best spannend. Ja, en in sommige organisaties die net die nieuw zijn, bijvoorbeeld, waarbij familiebedrijven die in één keer boven de 50 medewerkers komen, waar op een gegeven moment een ondernemingsraad bij komt. Ja, dat is lastig, want ja, je kon eerst zelf je eigen gang gaan. En op een gegeven moment is er een raad die een mening heeft en jouw plannen beoordeelt.
Ja.
En dat is best spannend, ja. En daarom is het goed ook om. Om dat proces goed te begeleiden vanaf het begin. En ook duidelijk de verwachtingen uit te spreken. Van goh, hoe zie jij het en hoe zie ik het?
Ja. En als ik het goed begrijp, zit dus een directeur van een bedrijf nooit in een ondernemingsraad.
Nee.
Een ondernemingsraad heeft een eigen bestuurder.
Die heeft geen bestuurder. Een ondernemingsraad heeft een voorzitter.
Okay.
Dus het is eigenlijk een commissie. En een voorzitter is niets anders dan degene die de vergaderingen voorzit.
Mm-hmm.
Die het aanspreekpunt is vaak ook voor de bestuurder. Diegene die een sturing geeft aan de OR. Let wel op, die heeft geen hiërarchische macht over die andere ondernemingsraadleden.
Okay.
Want ze zijn, en daar moeten we het zo over hebben. Ze zijn, die ondernemingsraad is een afspiegeling van de organisatie idealiter.
Mm-hmm.
En er is op hen gestemd.
Mm.
Dus het is eigenlijk een soort van mini-parlementje in een organisatie. En hun collega's, iedereen in de organisatie die langer dan 3 maanden in de organisatie werkzaam is.
Mm-hmm.
Die, als er een verkiezing is, dan kan die stemmen op zijn collega die zich verkiesbaar stelt.
Okay.
Om in de ondernemingsraad deel te nemen.
Oké, okay, nou, dus er zijn echt elk jaar bijvoorbeeld verkiezingen? Of
ja, hoe, niet elk jaar. Normaal zijn termijnen, zittingstermijnen van de ondernemingsraad 3 of 4 jaar. Heel soms wijkt het af.
Yeah.
Maar om het aantal jaren zijn er dus verkiezingen. En die worden ook georganiseerd door de ondernemingsraad.
Ja.
Waarbij je gezegd wordt, nou goh, wil je meedoen in de ondernemingsraad? Stel je verkiesbaar en dan kunnen collega's op de verkiesbaren, die zichzelf verkiesbaar hebben gesteld, kunnen stemmen. En zo wordt een OR gevormd. En
wat
dan
leuk.
Bepalen zij onderling met elkaar, dat kan door middel stemmen gaan, soms gaat het gewoon in een goed overleg,
mm-hmm.
Wie de voorzitter wordt. En er is ook vaak een secretaris. Een vicevoorzitter, dat is eigenlijk iemand die de voorzittersrol overneemt op het moment dat de voorzitter afwezig is.
Mm-hmm.
Dus dat zijn vaak een aantal van die rollen die je dan ziet.
Wat leuk. En als je dan verkiesbaar stelt, neem je dan een filmpje op of schrijf je iets of gaat het bij elk bedrijf anders?
Dat gaat in elk bedrijf anders, dus dat gaat op hele verschillende manieren.
Mm-hmm.
Zelfs het stemmen zelf, soms gaat dat nog echt met papier en pen of het rode potlood. Je hebt ook een app waarmee je kan stemmen op je collega's.
Mm-hmm.
Hoe dat proces precies werkt, dat verschilt per organisatie. Maar over het algemeen is het wel zo dat wanneer je verkiesbaar stelt, dat er dan een vaste procedure is. En die procedure staat vaak beschreven in het reglement, in het OR-reglement.
Oké. Okay. Dus hoe je het doet mag je zelf weten, maar de procedure ligt wel vast.
De procedure ligt vast in het reglement.
Ja.
Dat reglement kan je natuurlijk wel aanpassen als mm-hmm. ondernemingsraad. Maar wat wel heel belangrijk is dat je niet gaat tornen aan dat democratische element.
Mm-hmm.
En wat ik daarmee bedoel is, als jij als jij als ondernemers gaat zeggen, nou, we gaan geen verkiezingen organiseren, maar we betrekken zo mensen erbij die we aardig vinden. Ja, dan heb je natuurlijk het gevaar dat het gezien wordt in de organisatie als een soort van vriendenclubje. En dat ondermijnt het gezag van zo'n ondernemingsraad. Want dat moet een afspiegeling zijn en een stem en een vertegenwoordiging zijn van de medewerker.
Ja.
He, dus die medewerker moet ook het gevoel hebben van, oh ja, ik kan er gewoon op stemmen en iedereen kan er ook in feite in. Wow. Mits er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. Bijvoorbeeld dat je minimaal 3 maanden werkzaam bent in de organisatie.
Wat niet eens zo lang is. 3 maanden.
Nee, dat klopt. Dat was eerst langer. Maar dat hebben ze redelijk recent, hebben ze dat wettelijk verkort. Mm-hmm. En dat komt omdat ze het toegankelijker willen maken voor meer mensen. En omdat arbeidscontracten ook steeds korter worden.
Ja.
En vooral onder jongere mensen. Kijk, mijn opa die werkte vroeger bij Philips. Die heeft daar 40 jaar gewerkt. Die noemt zichzelf een Philipsman.
Mm-hmm.
Nou ja, hoeveel mensen ken jij die nu nog bij één werknemer, hun hele leven zitten?
Dat niet zo heel veel.
Nee. Dus dat veranderen van werkgever, dat is natuurlijk veel normaler tegenwoordig. En om bij te blijven is die wet ook aangepast, zodat mensen sneller ook in een OR kunnen deelnemen.
Ja, en ik kan me ook wel voorstellen, als je natuurlijk nieuw bent in een organisatie, dan kijk je er ook best wel fris op. Als jij 3 jaar al ergens werkt, dan zitten dingen er ook heel erg in. En dan lijken dingen misschien normaal. En als je net ergens bent, denk je, oh, maar eigenlijk kan dit anders. Of hier heb ik iets over te zeggen. Of dan is het nog een beetje fris. Dus er valt ook wel iets voor te zeggen dat je al zo snel ergens bij mag, denk ik.
Ja, helemaal gelijk. Ja. In de praktijk moet ik eerlijk zeggen dat je vaak nog wel ziet dat de mensen die in de OR zitten vaak al wat langer ook bij het bedrijf werken.
Ja?
En dat is ook wel te verklaren, want de mensen die op die mensen stemmen, als jij wat langer al bij een bedrijf werkt, dan heb je vaak al een wat breder netwerk ook in die organisatie, waardoor mensen sneller op je stemmen.
Ja.
Maar dat zie ik in de praktijk. Aan de andere kant zie je soms ook wel, heel triest genoeg, ook ondernemingsraden die juist te weinig kandidaten hebben voor hun zetels. Nou, dan kan je er heel makkelijk in. Dan hoef je in feite geen eens een verkiezing te houden. Dan zijn het gewoon degene die zich aanmelden, die kunnen dan gelijk in.
Alsjeblieft, ja, zeggen ze dan. Okay, en
die heb je ook.
En zo'n OR. Hoeveel tijd ben je daar nou aan kwijt?
Ja, wederom een goede vraag. En dit is ook weer hetzelfde antwoord als dit. Het is afhankelijk van de organisatie. Dus je hebt bij sommige organisaties, daar besteden ze misschien 1 uurtje of 2 uur per week aan medezeggenschap, aan de ondernemingsraad.
Mm-hmm.
En je hebt, denk aan de grote corporates, hè, grote organisaties. Daar zijn ze soms volledig vrijgesteld. Dus dan is het lid zijn van de medezeggenschap een fulltime baan.
Oh, echt?
Ja.
Wow.
Ja.
Maar zit je dan niet heel snel op de stoel van HR? Of zit daar wel echt veel verschil tussen?
Nee, er is wel echt een groot verschil tussen HR en OR. Ondanks dat ze dezelfde letter hebben. Mm-hmm. Ja, dus human resources gaat echt over het begeleiden van mensen in de organisatie. Hè, maar dan in opdracht van de werkgever.
Mm-hmm.
Ja, dus die zorgen dat er gerecruit wordt. Hè, werving en selectie. Die zorgen voor de onboarding. Die zorgen voor de ontwikkeling van de medewerker. En dat er voldoende doorstroom is. Die zorgen dat er een gezonde uitstroom is. Die kijken naar verloop en verzuim, als het goed is. Al dat soort dingen. En de ondernemingsraad, die doet het voor een deel. Het menselijke aspect van de ondernemingsraad, dus personeel, is natuurlijk een groot ding. Maar de taak van de ondernemingsraad is breder dan dat. Heeft de ondernemingsraad namelijk ook adviesrecht op reorganisaties.
Hmm.
Of het aantrekken van krediet. Of het verstrekken van krediet. Dus die hebben ook een positie dat ze mee kunnen praten over financieel-organisatorische zaken.
Mm-hmm.
Dus dat is wat breder dan alleen het HR-thema. Hoewel thema's die beleid waar HR voor verantwoordelijk is, daar is de OR vaak ook bij betrokken.
Ja.
Zo is het instemmingsrecht gaat veel over het sociaal beleid.
Mm.
Ja.
Oké. Okay. Okay.
Dus heb ik jou een beetje het verschil
zeker,
tussen
ja.
een OR en dus ja. HR is human resources die werken in dat is vaak een stafafdeling die werken in voor de organisatie voor die vallen ook hiërarchisch vaak onder de bestuurder of onder de HR-directeur en die voeren of die maken beleid en die voeren dat beleid uit.
Mm-hmm.
En de ondernemingsraad, dat is een orgaan die invloed uitoefent. Ja? Invloed uitoefenen op de besluitvorming, om het te verrijken met een perspectief vanuit de organisatie breed.
Mm-hmm.
Die voeren invloed uit op arbeidsomstandigheden, op de arbeidsrelatie en ook op de organisatie. Dus die zitten veel meer aan de monitorende kant.
Ja. Oh ja.
Monitorend, ja. Adviserende kant.
Ja. Ja.
En ik kan me voorstellen dat voor veel mensen die er echt buiten staan, net zoals jij, dat daar een overlap zit tussen wat HR en een ondernemingsraad doet.
Mm-hmm.
Maar een HR die is verantwoordelijk om het met beleid te komen. En de ondernemingsraad die kan dat dan beoordelen.
Hm. Oké. Okay.
Ja. Dus bijvoorbeeld een nieuw beleid omtrent leren en ontwikkelen. Stel ze komen van, nou, we gaan dat is typisch iets wat onder human resources valt. Hè? Van, nou, hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze medewerkers up-to-date blijven qua kennis? En nou, dan hebben we een bepaald beleid en we werken bijvoorbeeld met leerbudgetten of met een bepaald cursuspakket of et cetera, et cetera.
Mm-hmm.
En de ondernemingsraad die beoordeelt dat beleid en die kijkt van, hey, strookt dit wel? Vinden wij dit ook een goed plan? Is er ook dit wel met onze speerpunten, et cetera, et cetera.
Oké. Okay.
Ja.
Ja, ik zie het wel voor me, denk ik.
Ja, kun je een beetje...
Jawel, ja, ik denk het wel.
Mooi.
Ja, krijgen we al een beetje een beeld bij.
Ja, en weet je, het is best wel complex. Dus ik kan me ook voorstellen dat dit even moet landen.
Mm-hmm.
Maar weet in ieder geval dat de ondernemingsraad echt een beoordelend orgaan is. En ze, dus die zijn een groot deel van het het werk van de ondernemingsraad is ook reactief. Er zit ook een proactief element aan. Ja. Ze kunnen ook met initiatieven komen en actief komen met om hun speerpunten terug te laten komen in het bedrijfsbeleid. Maar in feite is de ondernemingsraad niet verantwoordelijk voor besluitvorming of het nemen van... Het nemen van besluiten of het maken van beleid of iets dergelijks.
Ja. Oké. Okay.
Dus de ene maakt, de andere controleert.
Oké. Okay.
Van oorsprong. Nou kan je er natuurlijk ook nog in samenwerken. Maar goed, dat is een verhaal voor een ander moment.
Gaan we weer een zijtak in.
Ja.
Moet nog even bij de basis blijven.
Ja, precies. Laten we het nou even bij de basis
houden. Ja, anders ben ik het eigenlijk alweer helemaal kwijt. Nee.
Ja, nee, die adviseren. De ondernemingsraad adviseert, geeft instemming onder andere, et cetera, et cetera.
Oké. Okay.
Ja.
Oké, okay, ik denk dat het zo in, als ik dit in theorie mag noemen, dat het al wel een beetje een beeld krijgt.
Mm-hmm.
Stel je voor, ik werk in de zorg.
Ja.
En... ik heb vaak last van agressieve patiënten.
Ja, dat komt helaas echt voor ook. Hè?
Komt echt voor. En ik kan me voorstellen dat je daar... ik werk niet in de zorg overigens. Maar ik kan me voorstellen dat je daar wel een beetje in opgeleid bent. Dat je in de basis weet wat je moet doen. Maar stel je voor, ik werk ergens en ik denk... het komt wel heel veel voor. En het begint me echt tegen te staan. En ik begin minder zin daarvan te krijgen om naar mijn werk te gaan.
Ja.
Is dat iets waar een OR iets mee kan?
Ja.
Of wat doet een OR dan? Of zit ik dan verkeerd bij een OR? Of...
nee, dat is een goede vraag. Ik denk dat een goede OR ook laagdrempelig en beschikbaar moet zijn voor de medewerkers. Ik zie de ondernemingsraad als een soort van praatpaal. Denk weer even aan de ANWB praatpalen die vroeger langs de weg overal stonden.
Mm-hmm.
Zo grappig als ik hier in een college hier zeg aan die studenten van vroeger stonden er allemaal palen langs de weg. Dan kijken ze aan van, huh? Mm-hmm. Wat? Stonden die dan overal langs de weg? Ja, die stonden overal langs de snelweg.
Yes.
En als je pech had, dan moest je daar naartoe lopen. En dan stak je hoofd tussen twee van die in die paal. En dan vertelde je waar je was. En dan wat de klacht was. En dan kwam de ANWB naar je toe. Hè, voor dat mobiele tijdperk.
Ja.
Nou, en eigenlijk, om even terug te gaan naar mijn verhaal. Eigenlijk is dat ook de rol van een ondernemingsraad. Dus je wil dat je collega's de OR weten te vinden als ze problemen hebben. Ja. Betekent dat dat zij al hun problemen gelijk moeten oplossen? Nee, daar is de OR niet voor. Die is er niet voor om individuele problemen op te lossen. He, daar zijn andere instanties voor. Bijvoorbeeld HR of een vertrouwenspersoon in het geval dat er een incident heeft plaatsgevonden. Dat is in elke organisatie heeft daar weer zijn eigen personen voor.
Ja.
Dus de OR die moet wel heel erg, wat we noemen, organisatiesensitief zijn. En die moet goed weten waar welke partij zit. Dus die moet eigenlijk een medewerker op weg helpen. En een beetje eigenlijk een soort van wegwijzering. Voor dit probleem moet je daar naartoe. Met dat probleem moet je daar naartoe.
Okay.
En waarom is dat zo belangrijk? Als er één persoon is die zegt van ik heb last van geweld of ik voel me onveilig. Ja, dan kan je die doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon. Of naar HR of naar net degene die er in die organisatie daarover gaat. Maar stel dat er 4 of 5 zijn uit dezelfde afdeling. Mm-hmm. Ja, dan is er een patroon zichtbaar. Hè? En dan wordt het wel een zaak van de ondernemingsraad.
Okay.
Nou, en wat kan een ondernemingsraad daarmee? Ten eerste zou een ondernemingsraad het op de agenda kunnen zetten. Want de ondernemingsraad overlegt regelmatig met de bestuurder. Dat heet een overlegvergadering. En daarbij worden de dagelijkse gang van zaken besproken. Veranderingen, besluitvorming die is genomen. Mm-hmm. Nou, kan van alles zijn.
Mm-hmm.
Zowel de bestuurder kan zaken op de agenda zetten als de ondernemingsraad. Dus de ondernemingsraad kan ook op de agenda zetten van onveiligheid op afdeling X.
Ja.
En dan is het wel belangrijk, in dit geval als het gaat om onveiligheid. Moet je natuurlijk niet man bij paard, of hoe noem je dat? Paard bij man? Nee, in ieder geval.
Met mannen en paard de naam noemen. Ja. Dat bedoel je.
Dus,
zoiets.
Ja, inderdaad. Dus hou het dan in ieder geval generiek. Maar dan kan je wel zeggen, goh, wij krijgen veel klachten van onze collega's. Dat het op die afdeling niet goed gaat. En dat er een gevoel van onveiligheid heerst.
Ja.
Beste bestuurder, wat gaat u daarmee doen? Wat gaat u dan? Dus dan ga je het overleggen. Om te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat die collega's wel prettig kunnen werken. Want zeker in de zorg. We lezen allemaal de kranten. Er is een gigantisch tekort aan zorgmedewerkers.
Mm-hmm.
Nou, als één ding. Als er een onveilige sfeer is. Dat verhoogt zaken zoals verzuim. Maar ook verloop. Hè, mensen die de organisatie verlaten.
Mm-hmm.
Dus dit is ook in het organisatiebelang. Is het heel erg belangrijk. Dat dit soort problemen goed worden aangepakt. Maar om even terug te gaan. Hè, dus als er zoiets is. Dan ben je voornamelijk verwijs je de individuele mensen door naar de juiste personen. Hè, dus je helpt ze. En als je merkt van hey, dit is een patroon. Ja, dan zet je dat op de agenda in het overleg met de bestuurder. Ja.
Helder.
Ja.
Dus het is altijd dan ook belangrijk dat zoiets wel bij een OR terechtkomt. Want ik kan me inderdaad voorstellen dat je denkt ik ga naar een vertrouwenspersoon.
Ja.
Maar dan is het aan die vertrouwenspersoon ook weer taak om het wel bij een OR te melden. Want dan kunnen zij die patronen herkennen. Anders kom je er niet achter.
Ja, nou dat is een... Dat is wat je nu zegt, dat gebeurt vaak toch niet in de praktijk. Die vertrouwenspersoon heeft natuurlijk een vertrouwensrelatie met de individuele werknemer. Dus die zal niet snel dat melden. Maar wat je wel kan doen is actief ook communiceren naar de organisatie als ondernemingsraad. Van goh, loop je ergens tegenaan? Heb je problemen? Heb je klachten? Is er iets? Weet dat wij regelmatig in gesprek gaan met de bestuurder. We kunnen niet alles op de agenda zetten. Maar als we zien dat er echt een patroon is, of we horen het vanuit meerdere hoeken, meerdere keren, ja, dan zullen we dat wel overwegen. Dus weet ons te vinden. Dus als OR, een goede OR zorgt dat die wel zichtbaar is en makkelijk te benaderen voor de achterban. Zodat ze gevonden worden. Ja.
Is dat ook iets waar jij dan advies in geeft als je die trajecten begeleidt?
Absoluut, want het bestaansrecht van de ondernemingsraad is natuurlijk ook als er draagvlak is vanuit de achterban voor de OR.
Mm-hmm.
Soms wil je als ondernemingsraad ook even checken met je achterban. Van goh, behandelen we de juiste thema's, et cetera, et cetera. Mits er geen geheimhouding op ligt. Want dat is even een heel ander thema wat we nog een keer moeten bespreken. Maar soms kan er ook geheimhouding liggen op bepaalde dossiers. En dan kan de ondernemingsraad het niet bespreken met zijn achterban.
Hm.
En ik probeer ook altijd mee te geven aan ondernemingsraden van weet dat een volledig 100% actieve achterban die heel erg betrokken is bij het OR-werk en met heel veel komt, dat zie ik in de praktijk heel weinig. Vaak zijn natuurlijk heel veel medewerkers die het wel prima vinden, mm-hmm. die gewoon lekker 's ochtends om 9 uur beginnen te werken en om 5 uur klaar zijn en het dan allemaal weer loslaten. Mm-hmm. Dat is ook prima. Het zou dan zonde zijn als je helemaal leeg gaat lopen als ondernemingsraad en moeite gaat doen om al die mensen erbij te betrekken. Er zullen altijd wel mensen zijn die wel geïnformeerd willen worden. En dat zie je ook met name, zie je de interesse groeien op het moment dat het spannend wordt in de organisatie. Dus als we mensen voelen van, oh, er komt misschien wel een reorganisatie aan of we verkeren ons in financieel zwaar weer of er is een grote fusie aanstaan of et cetera, et cetera. Mm-hmm. Ja, dan moet je als OR er zijn om met jouw medewerkers, met jouw achterban, met de medewerkers, jouw collega's te kunnen praten om zo ook hun standpunten aan te horen.
Oh ja, en merk je dan inderdaad dat er meer animo is om je met dingen te bemoeien?
In sommige organisaties wel. Ja. Ook hierbij is het weer afhankelijk van de organisatie. Dus sommige organisaties leeft de OR nauwelijks. Andere organisaties weten ze het echt wel te vinden. En dat is weer echt afhankelijk van de context. Hm. Ja.
Grappig.
Ja.
Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar het is toch wel interessant dat het dan zo ineens kan opleven. Ja. Zoiets. Ja. Ja.
Nou wil ik nog wel zeggen dat dat een ondernemingsraad is een vorm van medezeggenschap. Maar medezeggenschap kan meer zijn dan alleen een ondernemingsraad. Dus net zoals een koe is een dier. Maar een dier hoeft geen koe te zijn. Mm-hmm. Zo verhoudt de ondernemingsraad zich ook tegenover medezeggenschap.
Okay.
He, dus medezeggenschap gaat over het uitoefenen van invloed.
Ja.
Op de arbeidsrelatie, de organisatie, et cetera. Mm-hmm. En dat kan door werknemers zijn. Hè, dan is het vaak een ondernemingsraad. Maar het kan ook bijvoorbeeld door cliënten zijn. Hè, dan is het de cliëntenraad. Dat hebben vaak zorginstellingen. Die hebben cliëntenraden.
Oh, okay.
Naast een ondernemingsraad hebben ze ook nog een cliëntenraad. Die juist de stem van de cliënten. We hebben vroeger op de middelbare school, daar had je ouderraden. Hè? Dat zijn dus ouders van kinderen die ook weer aan medezeggenschap doen. Dus dat zijn allerlei vormen van medezeggenschap.
Ja.
En de ondernemingsraad is een vorm van medezeggenschap. En wel een bijzondere vorm, omdat de ondernemingsraad verregaande wettelijke bevoegdheden heeft om die invloed uit te oefenen.
En dat hebben andere medezeggenschapsraden niet?
Nou, je hebt wel bijvoorbeeld in het onderwijs en cliëntenraden hebben ook bepaalde bevoegdheden.
Ja.
Maar die in de woorden gaan wel een stukje verder. Waardoor je als ondernemingsraad ook echt een stevige positie hebt aan de tafel. Hm. Bijvoorbeeld, stel dat er een grote inkrimping is van werkzaamheden. Of een wijziging van de organisatie, dan mag die reorganisatie niet uitgevoerd worden voordat de ondernemingsraad daar formeel schriftelijk advies op heeft gegeven.
Dat is best een ding.
Ja, zeker. Ja, dus dat betekent dus dat jij, je kan als bestuurder hartstikke mooie plannen hebben, maar die plannen moet je dus eerst voorleggen.
Ja.
En zolang daar geen advies op is gegeven door die OR, mag je die niet tot uitvoering brengen. Dat staat in de wet op ondernemingsraden bijvoorbeeld.
Mm, ja.
En sterker nog, zo is er ook nog het instemmingsrecht. En dat zegt eigenlijk dat de OR instemming moet geven, of dat er instemming gevraagd moet worden aan de ondernemingsraad, zo kan ik het beter zeggen. Bij het nemen van bepaalde besluiten. Bijvoorbeeld, nou, zoals ik het net noemde, een nieuw beleid omtrent personeelsopleidingen. Dus stel, daar verandert iets in. Dan is dat een instemmingsplichtig onderwerp. Dus stel, ik wil een ander beleid omtrent leren en ontwikkelen in de organisatie. Dan moet ik instemming vragen. Dus dat is een ja of een nee die ik dan kan krijgen van de ondernemingsraad om vervolgens dat besluit te mogen nemen. Dus dat is ook daadwerkelijk juridisch een verankerde positie in de organisatie.
En je hebt eigenlijk best veel macht. Als
ondernemingsraad heb je wel degelijk macht. Ja, macht klinkt zo. Ja, je hebt bevoegdheden om invloed uit te oefenen op dat soort besluitvorming. Ja,
ja, ik kan me voorstellen dat dat voor mensen ook wel een drijfveer kan zijn om erbij te zijn. Dat je om erbij te gaan, dat je dat je denkt, ja, ik wil wel iets doen. Ik wil me ergens mee bemoeien. Ik wil, ja, invloed hebben op wat er gebeurt in mijn organisatie.
Absoluut, ja. Ja, het is vaak ook een uiting van betrokkenheid. Hè? Omdat je denkt, van, nou, ik zit hier al een tijdje. Ik zie de organisatie omheen. Ik zie dat er bepaalde besluiten worden genomen. Met sommigen ben ik het eens. Met anderen ben ik het totaal niet mee eens. Of begrijp ik niet. Dus dan is een ondernemersraad een hele mooie manier om eens op strategisch niveau, op hoofdniveau, want je praat met de hoogste positie in jouw organisatie. Hè? Mm-hmm. Vaak is dat de voorzitter van de raad van bestuur of de directeur. Praat jij over de organisatie en over besluitvorming en over wat goed is. En als die relatie ook goed is en je hebt duidelijke afspraken, dan is ook daadwerkelijk invloed ook zeker mogelijk. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Dat is echt een supermooi beroep. En je wordt er nog voor betaald ook.
Want, ja?
Ja, je wordt ervoor betaald. Want je mag het doen tijdens werktijd.
Je krijgt er uren voor. Kijk.
Ja. Ja. Dus stel jij werkt... je had het net over zorginstelling. Hè? Dan heb je een aantal diensten. Nou, dan word jij uitgeroosterd voor een aantal diensten om een x-aantal uur per week aan de medezeggenschap te kunnen doen.
Dat is natuurlijk ook wel heel mooi. En je raakt ook...
Mooi, maar ook echt nodig.
Ja,
want het is natuurlijk het is per slot van rekening, het is geen vrijwilligerswerk.
Nee.
Dus ook daar over dat soort dingen moeten afspraken gemaakt worden met de bestuurder. Van goh, hoe wordt de OR gefaciliteerd? Mm. En dat staat vaak ook weer beschreven in een convenant of in het reglement. En daar zit ook een wettelijk minimum aan. Maar vaak zijn, ja, dat nogmaals, dat is sterk afhankelijk van de organisatie. Zoals ik toen net ook al zei. Ja.
Zit er veel achter zo, hè?
Ja,
en dus kijk hoeveel je nu al hebt kunnen vertellen hierover.
Ja, en we
dat
zijn
zit
nog,
er allemaal veel in.
En er is nog veel meer. maar dan wordt misschien deze podcast een beetje te lang. Dus,
misschien wel. Ja. Zitten ze 24 uur te luisteren dadelijk naar aflevering 1. Ja.
Misschien moeten we deze maar opknippen.
Als ik jou vraag naar een succesverhaal. Of een verhaal wat je is bijgebleven. Iets waarvoor het voor mij nog duidelijker wordt, wat gebeurt er nou praktisch met dingen uit een ondernemingsraad die daarin zijn besproken of wat dan ook.
Ja.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Legio voorbeelden. We hadden het net over de zorg, dus dat triggerde mij.
Ja, dat is wel een rode draad vandaag.
Vandaag wel, ja. Grappig. Ja, ook natuurlijk een belangrijke tak die natuurlijk ook veel nu in de media ook... Want er gebeurt het zoveel in de zorg in Nederland algemeen. Natuurlijk met die gigantische tekorten, hoog verzuim. En tegelijkertijd zijn we z'n allen aan het vergrijzen. Hè? Dus we zien ook nog eens dat er een toenemende vraag is. Dus er zit ontzettend veel druk op die sector. Dus, dit is ook een voorbeeld van een ziekenhuis. Hier in de buurt wordt een ziekenhuis gebouwd. Mm-hmm. En daar heeft de ondernemingsraad ervoor gezorgd dat er verpleegkundigen onderdeel zijn van het architectenteam. Waarom? Hè? Waarom zou je nou verpleegkundigen mee laten denken met het ontwerpen van een nieuw ziekenhuis? Nou ja, verpleegkundigen, volgens die OR, die weten hoe breed een deur moet zijn, hè, zodat er een bed makkelijk doorheen kan rollen. Hm. Verpleegkundigen die weten waar stekkers moeten zitten om stroompunten, zodat een apparatuur op een logische manier kan aangesloten worden.
Ja.
He, dus eigenlijk ook weer de gedachte van de mensen die gaan werken in een bepaalde ruimte, die moeten die ook medezeggenschap kunnen hebben, een invloed kunnen uitoefenen op het ontwerp van die ruimtes.
Hmm.
En vond ik een mooi voorbeeld van die ondernemingsraad. Want uiteindelijk moest aanvankelijk geadviseerd worden van oké, kunnen wij doorgaan met de plannen om een nieuw ziekenhuis te gaan bouwen.
Ja.
Dat is een adviesplichtig onderwerp.
Mm-hmm.
En daarin heeft de ondernemersraad toen aangegeven, dat is goed, wij adviseren je om dat nieuwe ziekenhuis te gaan bouwen. Wij adviseren je dan wel om ook mensen van de werkvloer te betrekken in het ontwerp.
Wat grappig.
Ja, Ja.
Wat cool.
Nou, en zo zijn er genoeg andere voorbeelden om participatie, om medewerkers mee te laten doen in besluitvorming. Zodat zij ook invloed hebben op hun werkomgeving, op hun arbeidsomstandigheden, et cetera, et cetera.
Wat grappig, want ook in dit voorbeeld wat je noemt, je hebt dan natuurlijk de OR. Dat gaat over medezeggenschap, maar zij adviseren om ook medezeggenschap in het architectenteam eigenlijk erbij. Dus het gaat de hele tijd over, betrek mensen erbij, luister naar anderen, zorg dat het van binnenuit blijft komen.
Juist, dus gebruik de kennis en de wijsheid op de werkvloer. En wat jij zegt, inderdaad, het is een ondernemingsraad die aan medezeggenschap doet om participatie in de organisatie te bevorderen. Ja.
Wacht.
Ja.
Ja. En als je het zo noemt, is het eigenlijk heel logisch dat mensen uit de zorg worden betrokken bij het ontwerp van. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, als je als architect daarmee bezig bent, dat je daar niet op komt.
Nee, en dit is nog maar een voorbeeld. Hè. Het is altijd heel logisch, hè, en ook vanuit projectmanagement zeggen we altijd van, nou, hè, ontwerp of maak iets met de eindgebruiker, betrek de eindgebruiker erbij, want dat is de grootste kans op succes. En hoewel dit heel logisch klinkt, zie je, en dat zullen ook veel luisteraars misschien herkennen in hun eigen organisatie, zie je dat vaak toch ontbreekt. Puur uit onkunde of uit tijdsdruk of uit onbewustheid daarvan, onbewustzijn. Dus zie je toch dat daar vaak over het hoofd gezien wordt. En dan is het goed als je er een ondernemingsraad bij hebt die weer even iedereen eraan herinnert. En dus niet alleen de bestuurder, maar ook eventueel projectmanagers of andere verantwoordelijken van, goh, hey, denk eraan, betrek medewerkers in jouw project, betrek medewerkers bij de besluitvorming. Want dat leidt uiteindelijk tot duurzamere besluiten, betere besluiten.
Nou, goeie.
Ja.
Ja.
Wat je zegt net, het klinkt logisch. Waarom het vaak vergeten wordt, of waar er vaak snel overeengestapt wordt, is omdat het kost natuurlijk in de beginfase wel tijd om meningen van mensen op te halen. En of zeker als die meningen verschillend zijn.
Ja.
En hoe ga je daar dan mee om? He, dus ook als leidinggevende moet je opgeleid worden van, nou, hoe kan ik nou op zo'n manier participatieve leiding geven, zodat ik wel de stemmen kan meenemen in mijn besluitvorming. En dat ik nog steeds wel stappen kan. En dat ik niet verzand in overleg. Zodat het een soort van Poolse landdag wordt. Dus daar moet je ook een balans in kunnen vinden.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat je snel denkt, ik kan me wel inbeelden hoe het moet zijn. Of ik kan me wel inbeelden in de eindgebruiker, om zo te noemen. Of ik kan me wel voorstellen hoe zo'n dag eraan toe gaat.
Precies.
Maar dat is toch nog heel anders dan daadwerkelijk op de werkvloer. Maar
je ziet toch altijd dingen over het hoofd. Je bent van je dingen niet of onvoldoende bewust.
Ja.
En daarom is het dus heel belangrijk om de mensen die ermee gaan werken of die in die nieuwe organisatie gaan werken.
Ja.
Net wat het is, om de eindgebruiker daar altijd bij te betrekken.
Die dicht bij het vuur zitten. Die Zeker. In het vuur zitten.
Ja, die moet je inderdaad. Ja.
Oké. Okay. Cool, goed voorbeeld.
Ja.
Nu is me nog helderder.
Ja, super.
Nee, het helpt wel. Het zijn, het zijn hele praktische voorbeelden. Maar zo krijg je wel echt een beeld bij, wat is het nou en wat gebeurt er?
Ja.
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 Kijk, ik heb natuurlijk heel veel vragen.
Mm-hmm.
En ik kan urenlang door blijven vragen. Maar gelukkig ben ik niet de enige met vragen. Want in voorbereiding op deze podcast ging ik ook een beetje om me heen vragen. En wat mij dus altijd opvalt, iedereen kent een OR wel, of het woord medezeggenschap, of wat dan ook. Maar mensen weten er toch best wel weinig van. In ieder geval in mijn omgeving. Misschien iemand een keer die weet, oh ja, tuurlijk hebben wij op het werk ook. Die kan er dan wel iets over vertellen. Maar toch nog best wel weinig, dat het weinig leeft. Maar dat is een geluk, want toen dacht ik, dan ga ik gewoon allemaal vragen verzamelen van mensen om me heen.
Slim.
Dan ben ik niet de enige met vragen.
Ja.
Dus in dit onderdeel krijg je een aantal vragen van anderen.
Ja.
Wat er naar boven kwam toen ik het ging hebben over ondernemingsraden.
Ik ben benieuwd.
Oké, daar gaan we. De eerste vraag is, Als je in een OR zit, heb je dan extra voordelen in je werk? Bijvoorbeeld krijg je extra verlof of krijg je extra betaald? Hoe zit dat?
Ja. Nee, zover ik... Nou ja, nogmaals, ook weer hetzelfde antwoord als ik eerder heb gegeven. Dat is een beetje afhankelijk van de organisatie. Maar zover ik weet, ik heb nog nooit gehoord dat je extra verlof krijgt of extra betaald krijgt voor je werk in de ondernemingsraad. Je wordt wel geacht je OR-werk te kunnen doen binnen de uren die de organisatie daarvoor geeft. Hè? Dus mm-hmm. binnen de uren die je daarvoor. Dus dat kan zijn 4 uur per week of 8 uur per week, een dag per week. Of mm-hmm. in sommige gevallen wel 2 dagen in de week. Nou, tot aan volledige vrijstelling van werk om aan de OR deel te nemen.
Oh ja.
Het voordeel. Wat het voordeel is voor de ondernemers, voor de leden van de ondernemingsraad, is dat je de organisatie op een hele andere manier leert kennen. He, want normaal werk jij op je afdeling of werk jij in je team. En nu krijg jij in één keer de kans om vanuit een helikopterview te kijken naar de hele organisatie. Mm-hmm. Je krijgt veel meer overzicht van, maar wat ik daar doe, die problemen die ik in mijn afdeling ervaar, die ervaren ze daar en daar ook. Mm-hmm. Of, de strategie wordt op deze manier uitgevoerd. Dus je zit veel dichter bij het epicentrum van de besluitvorming. Bijvoorbeeld bij de raad van bestuur of bij de directeur. Die zijn visie kan geven op de organisatie. Die zijn strategie kan vertellen. Je kan daar iets van vinden. Je kan daarover in gesprek gaan. Mm-hmm. Dus dat is wel het voordeel. Het is ontzettend goed voor je ontwikkeling. Je leert bedrijfsprocessen veel beter begrijpen. En je begrijpt beter hoe het in de organisatie eraan toe gaat. Je krijgt een wat meer integraal en breed beeld. Ja, dus dat zou een groot voordeel zijn. Maar dit is ook weer helemaal afhankelijk van de organisatie waarin je werkt. Mm-hmm. Maar in sommige organisaties is dit ook een mooie opstap naar een managementfunctie of naar promotie.
Oh ja?
Ja, dus wat ik bij sommige organisaties zie, is dat mensen dat bijna alle leidinggevenden wel eens in de ondernemingsraad hebben gezeten. Omdat dat hen dan toch helpt om op een andere manier naar de organisatie te kijken. Ook de organisatiebelangen wat beter te begrijpen. Minder alleen naar afdelingsbelangen te kijken, maar wat bredere blik. Dus het is ook wel in sommige gevallen een soort van mooie kweekvijver voor om uiteindelijk meer in een leidinggevende positie te komen.
Ah, dat goeie. Ja, zo daarnaast, niet bekeken, ja.
Ja, daarnaast heb jij als ondernemingsraad, lid van de ondernemingsraad, recht op scholing.
Oh.
5 dagen per jaar en nog 3 additionele dagen voor elke commissie waar je in zit. Of commissies gaan we het een andere keer wel hebben.
Mm-hmm.
Maar je hebt dus verschillende scholingsdagen. Waarbij je op allerlei gebieden, kunnen vaardigheden zijn, zoals het adviesvaardigheden of gespreksvaardigheden, maar ook inhoudelijke thema's. Hoe kan ik een financiële balans lezen? Of hoe kan ik het HR-beleid goed begrijpen, et cetera, et cetera.
Ja.
Dus je kan zowel inhoudelijk als op vaardighedenniveau getraind worden. Ik geef die training ook regelmatig, een aantal van die trainingen. Dat is natuurlijk ook een groot voordeel. Dat het heel goed is voor je eigen ontwikkeling.
Ja.
En ten derde, wat een groot voordeel is voor de ondernemers, als je zit in de ondernemingsraad, is dat je natuurlijk sneller dan jouw collega's op de hoogte bent van bepaalde ontwikkelingen, zaken die eraan komen. En dat je in een positie ook bent om daar invloed op uit te oefenen. Een relatie zijn met de bestuurder. En mocht de bestuurder ook echt openstaan voor de invloed. Maar je kan echt een verschil maken.
Hmm.
En dat is natuurlijk ook een ontzettend waardevol gegeven.
Best wel veel voordelen.
Ja.
Ja?
Ja, absoluut. Maar dat extra verlof, dat is nieuw voor mij. Dat heb ik nog nooit gehoord.
Kijk, dan krijg je als mensen er niks van af weten. Dan ga je hierover nadenken.
Nee,
dus er zitten veel voordelen aan, maar je moet het eigenlijk niet zo plat zien als je krijgt extra geld of je krijgt extra vakantiedagen. Daarvoor moet je het niet doen. Het zit echt in iets heel anders.
Zou ook de verkeerde mensen aantrekken.
Ja, tuurlijk.
He, want het gaat echt over, je wil in de OR zitten als je betrokken wil zijn bij die besluitvorming. En dat je het voor je collega's wil doen. En of dat je het voor jezelf wil doen om jezelf breder te ontwikkelen, et cetera, et cetera. Dan moet je niet met dat soort motivatie...
Nee, precies. Dan krijg je misschien een verkeerde OR.
Ja.
Kan ik me voorstellen. Ik heb nog een vraag. Ja. Ja, ik heb eigenlijk geen vraag. Er heeft iemand via een voice message een vraag ingestuurd.
Oké, leuk. Ben
die
benieuwd.
Ga ik je even laten horen.
Ja.
Hey, hoi. Ik heb een vraag. Ik heb namelijk wel eens gehoord dat je niet ontslagen kunt worden als je in de OR zit. En ik vroeg me af of dat waar is, of dat klopt en hoe dat dan in zijn werk gaat.
Nou, ja.
Leuke
kun
vraag.
Je ontslagen worden als je in een OR zit? Of kan dat niet? Ja. Er is blijkbaar een idee gaande dat dat niet kan.
Ja, nou dat is... ik snap dat die mythe, hoe die mythe is ontstaan. Namelijk in de wet op ondernemingsraden, waar ik toen net al aan refereerde. Mm-hmm. De wet op ondernemingsraden, WOR.
De WOR.
Daar is een artikel in en die staat dat je als medewerker niet benadeeld mag worden... In jouw positie in het bedrijf door deel te nemen aan ondernemingsraad of je verkiesbaar te stellen. En dat is, mm-hmm. Er is er expres ingezet zodat je als OR-lid eigenlijk vrij je werk kan doen vanuit een onafhankelijke positie. En in de praktijk voelen mensen vaak wel die hiërarchische druk. Want je praat toch met de directie. Je praat toch met de bestuurder.
Ja.
Maar je bent als ondernemersraad een gelijkwaardige gesprekspartner. Je kan dus niet ontslagen worden door het stellen van kritische vragen of op een bepaalde manier vanuit de medezeggenschap dingen doen.
Ja, dus in de OR zitten kan geen reden zijn om ontslagen te worden.
Nee,
als je daar een beetje tegendraads doet.
Ja, precies. Als je tegendraads bent of je stelt hele lastige vragen... of je gaat niet akkoord of je... Nou, et cetera, et cetera.
Ja.
Dat zijn geen redenen om ontslagen te worden.
Ja.
Dus in die zin ben je beschermd.
Mm-hmm.
Maar dat betekent niet dat jij in jouw andere werk er een potje van mag maken. Dus stel, jij komt chronisch te laat op je werk. Noem maar eens een aantal dingen. Het ontslagrecht is best complex in Nederland. Maar
mm-hmm.
Als je het te bond maakt, dan kan je nog steeds ontslagen worden. En of je nou dan lid bent als OR of niet, dat heeft er dan niks mee te maken.
Ja, dus hij is een stuk genuanceerder.
Hij is wel wat genuanceerder.
Ja, ja. Okay.
Sterker nog, ik heb ooit een verhaal meegemaakt... Waarbij een ondernemingsraad werd geconfronteerd met een grote reorganisatie. Het bedrijf maakte veel producten voor de Engelse markt.
Mm-hmm.
Nou, toen was er Brexit een paar jaar geleden. En de vraag uit Engeland werd ineens een stuk minder... Dus paniek in de tenten was eigenlijk sprake van overcapaciteit. Te veel mensen voor de vraag. Dus moest er gesneden worden in het personeelsbestand.
Mm-hmm.
En wat denk je, een van de impacted mensen, een van de mensen die zouden worden aangeschreven, die ontslagen zou worden met die reorganisatie, was de voorzitter van die ondernemingsraad.
Sowieso.
Dus niet omdat hij omdat hij lid was van de ondernemingsraad, maar vanwege de afspiegelingsprincipes was hij degene die ontslagen werd.
Mm-hmm.
En het gekke was dat hij als ondernemingsraad de handtekening moest zetten, waarmee hij eigenlijk dus zijn eigen ontslag ook ondertekende. Ja.
Dat is echt heel zielig.
Ja, dat is wel heftig hoor.
Ja.
En dat was natuurlijk ook emotioneel. Maar moet je voorstellen, de beste man die werkte al jaren voor die organisatie.
Oh ja.
Het was ook zo in november, weet je wel. Dus dan met kerst dan kom je er thuis te zitten. En een persoonlijk drama.
Ja.
En dat is wat veel ondernemingsraadleden mee worstelen. Dat is eigenlijk een beetje die gespleten persoonlijkheid. Want je bent niet langer één, maar je bent twee rollen.
Mm-hmm.
Namelijk... 1. Jij bent medewerker van die organisatie. Jij werkt in de fabriek of jij werkt in de zorg. Je bent uitvoerend of je bent ergens manager. En de andere rol is die van de ondernemingsraad. En die ondernemingsraad is er voor het belang van de onderneming in al haar doelstellingen. Dus ook het financieel gezond houden van de organisatie.
Ja.
Want als wij nu gaan reorganiseren en wij ontslaan een x-aantal mensen... dan blijven we in ieder geval als organisatie gezond. En dan hoeven we niet allemaal naar nieuw werk te zoeken.
Dus ja, maar het is best moeilijk als je daarin zit, lijkt me... om daar dan advies over te geven. Want je kan je andere rol niet helemaal uitzetten.
Nee.
Dus dat neem je ook mee.
Dat is een soort van buik tegen hoofd.
Ja.
En deze persoon waar ik nu over... Sorry. Deze persoon waar ik het nu over heb, die was professioneel genoeg om te zien van, oh ja, dit is wel nodig voor de organisatie om gezond te blijven. En samen met de OR hebben zij toch geadviseerd om dit plan door te zetten. Met een aantal afspraken die ze maakten en een aantal voorwaarden die ze stelden.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk is wel dat advies gegeven. En daarmee dus ook zijn eigen ontslagprocedure in werking gezet.
Nou, wel nobel hoor.
Ja, nou dat ja nobel, maar ook nodig. Vooral ook nodig. En hij is daar heel professioneel mee omgegaan. En dat kan niet elke OR-lid. Maar kan dus gebeuren. Dus om even terug te komen bij jouw vraag. Kan je als OR-lid ontslagen worden? Nou, je bent beschermd voor het werk in de OR.
In de OR, dus.
Dit geeft jou een onafhankelijke positie.
Ja.
Om inderdaad kritische vragen te stellen. Om et cetera. Om vanuit een onafhankelijke positie te handelen. Maar dat betekent niet dat jij immuun bent voor ontslag wegens reorganisatie of wegens wangedrag of welke andere reden dan ook.
Dat is maar goed ook.
Anders zou dat ook weer de verkeerde mensen aantrekken.
Zou dat ook weer? Ja, ik schets allemaal beelden waardoor dat je de verkeerde mensen aantrekt. Hè? Ja, ik weet het ook niet. Ja. Oké, helder.
Daarom is het goed dat we deze mythes even uit de wereld
trekken. Ja, oké. Ja, ik kan hem beter mythes noemen, dit onderdeel, denk ik. Oké, als derde vraag, laatste van vandaag. Welk type mens zie je het meeste in een OR? En welk type mens vind jij dat er meer in zou moeten zitten?
Oh ja, ook echt een hele goede vraag. Ja. Welk type mens? Kijk, er is niet één karakter wat er uitspringt.
Nee?
Nee, maar er zijn wel wat gemeenschappelijke dingen te benoemen. En dat is ook logisch. Het zijn vaak mensen die erg betrokken zijn bij de organisatie.
Mm-hmm.
Anders zou je ook niet in een ondernemingsraad gaan zitten.
Mm-hmm.
En je ziet ook wel vaak dat het mensen zijn met veel ervaring in de organisatie. Dat zie ik toch wel veel, relatief. Je ziet relatief weinig jonge mensen in een ondernemingsraad zitten. Met jonge mensen bedoel ik mensen onder de 35.
Oké.
Er is veel onderzoek naar gedaan van hoe komt het nou dat jongere mensen minder snel in een ondernemingsraad zitten? Nou, dat heeft verschillende oorzaken. Waaronder jonge mensen vaak nog jobhoppen. Die denken van ja, ik ga me nou niet committen aan een zittingstermijn van 3 of 4 jaar. Want misschien ben ik over 2 jaar weg. Hmm. Ga ik naar een andere organisatie? Misschien denken ze wel dat ze nog in die organisatie zitten, maar zijn ze heel druk bezig nog om hun carrière te bouwen en willen ze nog wat stappen maken of doen ze nog opleidingen daarnaast,
mm-hmm.
waardoor het moeilijk te combineren is. Dus dat is een andere reden. Vaak is het ook door de reden onbekend. Ook hier in de managementopleidingen van deze hogeschool waar wij nu zitten,
mm-hmm.
krijgt medezeggenschap eigenlijk een heel weinig aandacht. Waardoor schoolverlaters vaak niet echt een goed beeld hebben. Net zoals jij, eigenlijk wat een ondernemersnaad dat precies doet. Ja, mm-hmm. Dus waarom zou ik me daar dan voor aanmelden als ik niet echt weet wat ik doe?
Ja.
En de ondernemingsraad, voor sommige mensen klinkt dat ook heel intimiderend. Ja, dan moet je vast heel veel kennis voor hebben of heel veel ervaring. Of moet je heel veel voor weten.
En het is ook een beetje een naam die niet zoveel zegt eigenlijk.
Nee.
Medezeggenschap vind ik veel meer zeggen dan een ondernemingsraad.
Ja, dat kan me ook heel goed voorstellen dat je daar geen beeld bij hebt. Dus ja, dan zie je toch dat mensen zich daar minder snel bij voegen. Nou, en stel dat je je dan verkiesbaar stelt, dan kijk, een jonge werknemer die weinig ervaring heeft in de organisatie of er pas net bij is,
mm-hmm.
ja, mensen kennen hem of haar misschien nog niet zo goed.
Mm-hmm.
En dan zijn ze misschien ook minder snel geneigd om op die persoon te stemmen. Dus nou ja, ik noem even een aantal redenen.
Mm-hmm.
Die ervoor zorgen dat de ondernemingsraad vaak onder jongere mensen minder populair is. En dat is zonde, want zij geven juist ook weer een hele verfrissende en vernieuwende blik. En zorgen ervoor dat die mix er wat meer is in de ondernemingsraden.
Mm.
Dus je ziet ook wel dat ondernemingsraden ook heel actief vaak met de vraag komen. Ik krijg die vraag ook regelmatig van, goh, hoe kunnen we dan aantrekkelijker worden voor jongere medewerkers. Er zijn verschillende initiatieven van. Dat is ook weer eigenlijk een onderwerp voor een andere podcast aflevering. Weet dat dat wel iets is waar veel ondernemingsraden mee worstelen. En ja, en die reden ben ik vergeten te vertellen. Maar in sommige organisaties heeft de ondernemingsraad ook een stoffig imago. Hè? En dat is ook ontzettend jammer. Want dat is het niet. Het ondernemingsraad, werken in de ondernemingsraad is ontzettend boeiend, relevant. En heel, ja, heel gaaf als je dat kan doen. Maar goed, soms is dat imago er wel. En ja, dat is niet altijd even aantrekkelijk voor de jonge medewerkers.
Ja, ook redenen waar ik me wel in kan vinden. Maar wel heel zonde wat je zegt. Want je wil juist niet, lijkt mij als een ondernemingsraad, dat het één laagje is. Het moet juist van alles zijn, want het zit ook in je bedrijf.
Het moet een afspiegeling zijn van de organisatie. Dus ja. het moet divers zijn, hè, wat je wel ziet. En dat is ook weer afhankelijk van de bedrijfstak en dat soort dingen. Maar zowel mannen als vrouwen zitten erin. Maar je ziet wel vaak dat die leeftijdscategorie 20 tot 35... dat die ondervertegenwoordigd is. Dat blijkt ook uit heel veel onderzoek. Dus als jij mij vraagt, hè, de vraag was van wat voor type mensen zou je meer in ondernemingsraden willen zien? Dan zou ik zeggen van nou, ik denk dat jongeren nog wel wat meer aangesproken mogen worden om ook hun stem te laten horen in ondernemingsraden.
Ja. En is het dan ook iets, stel je voor, ik ga solliciteren nu bij een baan die me helemaal te gek lijkt.
Ja.
Om bij mijn sollicitatie te noemen, ik zou wel in bijvoorbeeld iets van een ondernemingsraad willen als jullie daar meer jongeren in willen. Ja. Is dat iets waar je dan bijvoorbeeld een streepje voor krijgt? Of...
Ja, ook.
Jij
ook
ligt weer... natuurlijk aan het bedrijf, dat
ja,
snap ik. Maar
dus weer hetzelfde
het zou
bedrijf.
Kunnen natuurlijk.
Het zou kunnen. En ik denk dat gaat dat is dus geheel afhankelijk van de cultuur in de organisatie. Dus sommigen die verwelkomen dat, die zeggen van nee, wij vinden de ondernemersraad super belangrijk. Ik vind het hartstikke leuk. Wij zien dat als een teken van jouw betrokkenheid. Hè, en dat je betrokken bent bij de organisatie en dat je het beter wil maken. Dus dan is het absoluut een pre om zoiets te zeggen. En in andere organisaties zal dat anders geïnterpreteerd worden. Dan denken ze, oh, dat is iemand die heel graag. Moeilijk wil doen en de kont in de krip en de luis in de pels of nou ja, dat soort termen.
Ja.
Dus ja, afhankelijk van de organisatiecultuur.
Dus dan is het misschien meer een vraag om te stellen bij een sollicitatie. Van hebben jullie een ondernemingsraad en hoe actief is die? Om een beetje achter te komen hoe je bedrijf in elkaar zit.
Ja,
zoiets.
Ja, kan je doen. Weet wel dat er altijd natuurlijk belangen zijn in organisaties die op allerlei niveaus spelen. He, zo is het bijvoorbeeld niet altijd in het belang van jouw direct leidinggevende dat jij in de OR gaat. Want dat betekent dat die jou een dag per week of twee dagen in de week kwijt is.
Oh ja.
He, dus het is niet altijd in het belang van die direct leiding. Maar aan de andere kant kan je zeggen, ja, maar dan heeft die leidinggevende wel iemand uit zijn team in de ondernemingsraad die mee kan, die ook bepaalde belangen van jouw team kan behartigen. Dus je kan er twee kanten op beredeneren.
Ja, en je kan nooit voor iemand invullen hoe dat diegene het gaat...
Hoe diegene dat gaat vinden.
Nee,
ja. Hetzelfde geldt voor, hè, stel dat er bij jouw sollicitatie iemand van HR aanwezig is.
Mm-hmm.
Ja, er zijn hele goede voorbeelden van samenwerkende relaties tussen HR en de ondernemingsraad.
Mm-hmm.
Maar er zijn ook heel genoeg voorbeelden te noemen waar HR op een gespannen voet met de ondernemingsraad staat. Omdat die vaak wel... met vergelijkbare thema's bezig zijn. Hè, waarbij de OR instemming moet geven op HR-beleid of ergens iets van vinden. En daar kunnen ook wel eens tegengestelde belangen zijn. Dus daar zit ook weer een... Ja, dat kan ook weer van beide kanten bezien worden. Ja.
Oké. Ik ga erover nadenken als ik een keer een nieuwe baan wil. Ja, of het andere is.
Ik zou jou in ieder geval willen adviseren, of je dat nou zegt of niet bij jouw sollicitatiegesprek. Ik zou er echt voor gaan. Zeker als je net nieuw bent bij een organisatie. Let wel op dat je 3 maanden in dienst moet zijn.
Ja,
voordat je je verkiesbaar kan stellen.
Ja.
Maar het is heel waardevol om een frisse blik ook weer in de ondernemingsraad te krijgen. Omdat ook, en nou spreek ik misschien wat meer over thema's die jongeren aanspreken. Hè? Maar nou, we hebben het over klimaat, diversiteit, inclusie. Denk even aan veiligheid op de werkvloer. Hè? Dat zijn zaken waar we ook veel jongeren van op straat zien. Hè? Waar jongeren ook bij betrokken zijn.
Ja, tuurlijk. Ja.
En weet dat op straat gaan is een manier. Maar je kan ook dus in jouw organisatie aandacht besteden aan de gender pay gap. Hè? Of verduurzaming. Hm. Of net wat jij belangrijk vindt.
Hm.
Dus er zijn allerlei thema's. Het gaat niet alleen over pensioenen. Het gaat niet alleen over dingen die misschien wat verder van je bed staan als jongere persoon. Het kunnen ook ontzettend relevante thema's zijn die ook over jouw werk gaan.
Dan is dit denk ik wel een mooi bruggetje naar het laatste onderdeel.
Oké.
Dit is eigenlijk de afsluiter van de aflevering. Als ik jou vraag, wat zou je mensen willen meegeven van wat we vandaag hebben besproken? De prikkel. Wat is dat?
Ik hoop dat ik mensen een beetje, de luisteraar een beetje beeld heb gegeven wat nou een OR is en waarom die er is.
Mm-hmm.
Ik zou zeggen, ben jij geïnteresseerd in de organisatie? Ben je betrokken bij de organisatie? Wil je graag meepraten over besluitvorming? Dan is die ondernemingsraad een ontzettende mooie manier om eens te kijken in de keuken van de directie of van een bestuur. Dus om te kijken van hoe worden die besluiten nou genomen? Welke criteria worden daarbij gebruikt? Waarom? Etcetera, etcetera. Als medezeggenschap goed functioneert in de organisatie, is dat een ontzettend leerzame en hele belangrijke en nuttige ervaring.
Cool. Hier zit iemand die pro is. Dat weet
zeker,
ik wel.
Absoluut. Absoluut. Cool. Anders zou ik niet werken in een medezeggenschap.
Nee, precies. Mooi. Zo, nou, als ik dit vergelijk met het begin van de aflevering, dan ben ik in ieder geval wel een heel stuk wijzer geworden. Mijn basis is wel...
Fijn.
Ja. Ja, zeker.
Oké.
Bob, hartstikke bedankt voor alle info, voor de verhalen, voor het hele beeld te schetsen, waar het vandaan komt en wat er nou allemaal in gebeurt.
Ja, graag gedaan. Ik vond het leuk om te doen.
Cool. Ik hoop dat het mensen heeft geprikkeld. Dankjewel.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren en dit was de eerste aflevering. Tot de volgende. Doei!